Hallo en welkom. Dit is Jeugdvragen, de miniseries van de podcast Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adu en met deze miniseries probeer ik zoveel mogelijk vragen te beantwoorden die jij als jongere mogelijk zou kunnen hebben. Ik zit hier vandaag met Ebony en yes. Vandaag gaan we een vraag beantwoorden die een van jullie heeft ingestuurd, namelijk: wat zijn alle financiële dingen die je nodig moet hebben, die je geregeld moet hebben als je 18 wordt? En om dit te beantwoorden zit ik hier met iemand van Grote Mensenpraat. Een organisatie die jij hebt opgericht. Ebony, zou je jezelf eerst even kunnen voorstellen?
Yes. Nou, mijn naam is Ebony. Ik ben 22 jaar. Ik woon in Schiedam. Ik maak muziek. Maar daarnaast...
Hele mooie muziek.
Dankjewel. Maar daarnaast ben ik nu ook heel erg veel bezig met Grote Mensenpraat. En dat is een onderneming die ik 2 jaar of 3 jaar geleden ongeveer heb opgezet met een vriendin van mij. En ons doel is om informatie te geven aan jongeren over wat ze moeten regelen als ze volwassen worden. Want ja, die stap is gewoon ingewikkeld.
Ja, zeker.
Dus dat even in een notendop.
Nice. En hoe is dat zeg maar eigenlijk echt begonnen? Van oké, we hebben een idee en dan gaan we daar echt iets mee doen.
Ja, nou... Eigenlijk was het in eerste instantie gewoon iets waar we over aan het praten waren. Het thema 18 worden, daar hadden we het eerst over van, wow, dat is eigenlijk best wel ingewikkeld. En op een gegeven moment toen waren we aan het praten, toen dachten we van, eigenlijk moet er iets komen waar jongeren gewoon naartoe kunnen gaan als ze een hulpvraag hebben of zoiets.
Yeah.
En toen dachten we ineens van, stop, pak pen en papier, want dit is echt een goed business idee.
Nice. Yeah.
Dus toen hebben we het gewoon even opgeschreven, onze eerste ideetjes. En toen zijn we al heel snel begonnen met gewoon... hebben een Google Drive aangemaakt. En gewoon alles wat in ons opkwam qua ideetjes. En zo hebben we toen gewoon erin gezet. Ook de naam Grote Mensen... Of tenminste, we hadden eerst niet eens de naam Grote Mensenpraat. Maar we hadden gewoon een paar namen onder elkaar gezet. En dachten van, oh ja, Grote Mensenpraat is wel een leuke. En echt heel veel ook onderzoek gedaan en zo. En toen op een gegeven moment toen... Ja, ik denk, op een gegeven moment moet je echt doorzetten. Want als je... Iedereen kan een idee hebben, zeg maar. Maar als je er echt een business van wilt maken, dan moet er ineens heel veel tijd en energie in.
Mm-hmm.
Dus gelukkig, de medeoprichter Kiara, waarmee ik het doe, zij heeft al een eigen bedrijf gehad voor Grote Mensenpraat. Nice. Dus daardoor heeft Grote Mensenpraat zelf ook best wel een voorsprong gehad met haar kennis.
Mm-hmm.
Dus ik heb voornamelijk naar haar geluisterd van, oké, dit is misschien slim om te doen. En toen op een gegeven moment hebben we ons ingeschreven bij de KVK.
Yeah.
En echt gewoon scholen benaderd van, hey, zijn jullie geïnteresseerd? En een aantal pilots gedaan. En we noemen onszelf nu nog start-up, want we zijn alsnog wel heel erg beginnend. Maar het balletje begint steeds meer te rollen. Dus het is echt hard werken op een gegeven moment. Je hebt het idee, maar dan moet je echt gewoon pushen en hopen dat je idee gezien wordt. Ook dat is ook een belangrijke, want dus dat.
Ja, wat mooi. Nice. Ja, echt vet. En wat zijn dan, we moeten het regelen als ze dus uiteindelijk 18 worden?
Ja, eigenlijk het hangt heel erg af per jongere natuurlijk. Maar grofweg zou je kunnen zeggen dat voor elke jongere is het natuurlijk nodig om een zorgverzekering aan te vragen.
Okay.
Als je die niet aanvraagt, dan in 2024 is die boete als het goed is iets van €496, dacht ik. Oh. Als je die niet afsluit.
Mm-hmm.
Dus die is verplicht natuurlijk. Dan, omdat een zorgverzekering natuurlijk geld kost, ook zorgtoeslag aanvragen. Het overgrote deel van de jongeren heeft hier recht op, want je moet iets van je mag maximaal €26.000 verdienen om een zorgtoeslag van €123 per maand te krijgen.
Oké, dus als je onder 26.000 verdient, dan zit je goed.
Ja, ik heb hier gisteren naar gekeken. Vandaar dat het nog best in mijn geheugen zit. Dat is als het goed is de grens. En mocht je meer verdienen, maar als jongere verdient vaak niet meer dan dat.
Ja.
Maar mocht je meer verdienen, dan wordt het bedrag aan zorgtoeslag natuurlijk ook lager. En op een gegeven moment dan stopt het ook. Maar dat is echt als je gewoon veel geld hebt.
Ja. Dus het stopt niet eens helemaal als je boven de 26.000 verdient.
Klopt.
Dan krijg je ook nog een beetje.
Precies. Volgens mij als je €28.000 in een jaar verdient, dan, ik zeg maar wat, dan wordt het misschien €10 minder of zo. Zeg maar. Dus dan schaalt het steeds meer af. Dus dat qua zorg, ook het donorregister, dat is ook iets, dat is niet iets met geld, maar dat moet je wel doorgeven vanaf je 18e.
Mm-hmm.
Dus een stukje van, wil je organen doneren als je overlijdt? En veel mensen denken van, oh ja, nou, als ik het niet invul, dan kom ik er niet op te staan.
Yeah.
Nou, het is juist zo dat als je hem niet invult, dan kom je er wel op te staan. Dus als je het echt niet wilt, dan gewoon nee invullen. Even denken, wat is nog een goede? Oh ja, dat zeg ik ook altijd. Budgetteren is echt heel belangrijk. Dus vaak is het zo dat ouders toch nog wel een beetje je hand vasthouden. Maar voor heel veel jongeren is dat niet zo.
Ja.
Dus zeker voor die jongeren met een rugzakje is dat vaak... Ja, vaak hebben de ouders niet eens de capaciteit of zijn de ouders niet eens in beeld.
Mm-hmm.
Dus zeggen we altijd van ja, zorg dat je per week of per maand een overzicht maakt van je inkomsten en uitgaven. Dat kan heel makkelijk zijn. Dus je kan per week gewoon, ik zeg maar wat, inkomsten en uitgaven naast elkaar zetten.
Ja.
En dan gewoon letterlijk per week neerzetten, oké, nou, dit heb ik uitgegeven, dit is er binnengekomen. Per maand zou ook kunnen, maar ja, dan ben je wel heel lang bezig in één keer, zeg maar.
Ja, vooral als je veel uitgeeft.
Precies, precies. Dus dat geven we ook altijd mee. En dat kan best wel lastig zijn in het begin. Want ik denk dat het voor jongeren ook ingewikkeld is om dat overzicht te bewaken. Van waar moet ik bepaalde kosten onderschalen? Maar ja, je kan grofweg zeggen dan de vaste lasten heb. Je hebt de variabele lasten en de incidentele uitgaven noem je dat. En dat zijn meer als iets kapot gaat bijvoorbeeld, zeg maar.
Ja.
Dus dingen waar je niet per week of per maand geld aan uitgeeft, zeg maar.
Okay. Ja.
De vaste lasten, dat zijn huur, zorgverzekering dan ook. Variabele lasten, boodschappen, kleding, als je dat elke maand koopt. Dus dat is een goede budgetteren. Wat hebben we nog meer? Oh ja, de huurtoeslag aanvragen.
Huurtoeslag, zeker. Ja. Ja. Want ik had daar nog een vraag over, een specifieke vraag. Want niet op alle huizen of je kan niet altijd huurtoeslag aanvragen. Dus hoe zit dat?
Klopt. Je hebt recht op huurtoeslag op het moment dat je een zelfstandige woningruimte huurt. En dat houdt in dat jouw woning, als het goed is, een eigen toegangsdeur moet hebben. Een eigen keuken, een eigen wc. Dus het moet echt gewoon een woning op zichzelf zijn, zeg maar.
Ja, dus echt een soort van mini-appartement. Wat je hebt, daar kan je alles mee, daar kan je mee leven.
Precies, ja. En daarnaast is het ook zo dat je tot een bepaalde grens mag je huur zijn. Ik weet even niet precies hoeveel dat is, maar ik dacht 400 nog wat of zoiets, maar... Kan ook meer zijn hoor. Maar als jij, ik zeg maar wat, €800 per maand moet aan huur hebt, dan heb je al geen recht meer op die huurtoeslag. Ik vind dat heel krom, want ik denk juist van hoe duurder je huur is, des te beter je die huurtoeslag kan gebruiken. Maar als het goed is de redenatie daarachter dat de overheid gaat ervan uit dat als jij huur hebt van 800 nog wat, dat je dat zou kunnen betalen, zeg maar. En €400, of tenminste als jij huur hebt van €400, dan denkt de overheid van oké, jij hebt een laag inkomen, want jouw huur is maar iets van €400 nog wat euro.
Mm-hmm.
Dus vandaar dat jij dan nog een extra steuntje in de rug krijgt, omdat ze ervan uitgaan dat je een laag inkomen hebt. Dat systeem is zo ingewikkeld.
Ja,
het is echt, voordat ik begon met dit bedrijf, dacht ik ook echt van, er is zoveel aan regelgeving en zo.
Ja, want dus, zulke momenten kom je er inderdaad achter als je daar echt jezelf in moet gaan verdiepen.
Ja, dus het is, je huur mag dus niet te hoog zijn. Okay. Dat is de belangrijkste. Die zelfstandige woningruimte moet je dus ook hebben. En qua leeftijd maakt het niet zo heel veel uit. Volgens mij vanaf het moment dat je 23 wordt, dan heb je wel meer recht op meer huurtoeslag.
Okay.
En onder de 23 dan krijg je minder huurtoeslag. Maar ja, die bedragen, dat loopt ook weer zo erg.
Okay.
Het is gewoon één warboel eigenlijk bij de... Ik vind het zelf, nu ik dit bedrijf heb, snap ik steeds meer dat jongeren hiermee struggelen. Want er is zoveel aan regelgeving. Ik echt denk van, hoe zou je dit ooit op je eigen houtje moeten kunnen uitzoeken?
Ja. Dus, hoe weet je nou of je wel of niet huurtoeslag mag aanvragen? Als je denkt van, oké, mijn huur is niet al te hoog. Ik heb een eigen woning, zeg maar. Mm-hmm. Alles wat daarbij hoort.
Ja. Je kan naar de site van de overheid gaan. En daar heb je dus een tool om je huurtoeslag te berekenen. Mm-hmm. Dus dan vragen ze om je inkomen als het goed is. Ook om je huur. En nog wat gegevens die van belang zijn. En dan kan je heel simpel een tool invullen en dan komt daaruit van je hebt waarschijnlijk recht op uiterslag of je hebt waarschijnlijk geen recht op uiterslag.
Okay.
En op zich is dat wel een fijne tool, want je hoeft dan niet zelf alles in te lezen. Want als je dat moet doen, dan misschien weet je dan nog steeds het antwoord niet.
Zeker.
Ja, dus dat is een onderdeel. Qua geld denk ik dat dat hem wel een beetje is qua 18 jaar worden. Ja, je hebt nog andere dingen, bijvoorbeeld, dat heeft niet zozeer met geld te maken, maar wel met dingen die belangrijk zijn als je 18 wordt. Mm. Dus schrijf je in bij woningsites. Voor omgeving Rotterdam is dat Woonnet Rijnmond. Als je daar ingeschreven staat, dan moet je het wel steeds verlengen natuurlijk. Want je bouwt inschrijftijd op en dan betaal je een tientje per jaar of zoiets.
Mm-hmm.
En dan bouw je dus inschrijftijd op en hoe lang je ingeschreven staat, hoe meer kans je maakt uiteindelijk op een woning.
Ja.
Maar momenteel zitten we dus in een woningcrisis. Dus,
je moet echt 10 plus jaar hebben.
Precies.
Om echt snel iets te kunnen krijgen. Dus schrijf je inderdaad in zo snel het kan.
Precies, want hoe eerder je het doet, hoe beter. Want stel, je schrijft je in op je 18e en je bent pas van plan om op je 23e uit huis te gaan. Dan heb je al 5 jaar een inschrijftijd opgebouwd. Terwijl je gewoon alsnog thuis heb gewoond.
Ja, mag dat?
En dan, dat mag.
Oh, ja. Nice. Ik ga ook even het raam zetten, hoor. Snel. Zo. Oh, nice. Ja, en ik weet dat het vanuit Den Haag Haaglanden heet, volgens
Klopt.
Mij.
Klopt, ja. Dus als je gewoon inschrijft dan, of tenminste, je moet wel goed, dat is ook het stomme. Je moet goed nadenken over waar je inschrijft, want je kan je in principe overal inschrijven. Dat is niet praktisch, want dat kost wel steeds weer een tientje per jaar. Want veel van die woningsites zijn gebonden aan een regio. Dus Woonnet Rijnmond voor omgeving Rotterdam is echt gewoon voor Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenissen, maar niet voor Groningen bijvoorbeeld. Dus het is soms ook, vaak zie ik wel, of tenminste heb ik het gevoel dat de mensen omheen in ieder geval, die blijven wel een beetje wonen in de omgeving waar ze zijn opgegroeid.
Mm-hmm.
Maar wij allebei dus niet, bijvoorbeeld. Dus dan is het tricky, zeg maar.
Ja,
dus,
ja. Want had jij je eerst ingeschreven in een gebied in Brabant?
Nee, ik ben op mijn 18e ben ik verhuisd naar... Ja, toen was ik al verhuisd naar Rotterdam, volgens mij. Ja. En toen wist ik al van, ik wil hier nog wel even blijven wonen. Dus toen heb ik me daar gewoon direct ingeschreven.
Nee.
Maar mijn vriend, die komt dus ook uit Breda, die was laatst van, zullen we misschien toch gewoon in Breda gaan wonen? Toen dacht ik van,
Nee!
Precies. Dus toen dacht ik...
Ik heb hier mijn tijd.
Ja, inderdaad. Ik dacht, dan moet ik weer vanaf nul beginnen daar. Dus Dus dat betreft wonen... wat ook een hele belangrijke is, wat veel jongeren vergeten, is belastingaangifte doen. Dat ik was hier laatst met een goede vriend van mij over aan het praten. En hij is inmiddels 22. En ik zei tegen hem van, heb jij ooit belastingaangifte gedaan? En hij zei, ik heb alleen maar bijbaantjes gehad.
Ah, dan moet je het doen.
Ja, en ik zei tegen hem, dan alsnog moet je het doen. Want je hebt gewoon inkomen en daar moet je gewoon belasting over betalen. Want dat is vaak het idee wat mensen denken vaak van... dat moet je pas doen als je echt een vaste baan hebt of zoiets. Maar ook als je een bijbaan hebt, moet je belasting afstaan. En het voordeel is vaak dat als je jong bent, kan je ook geld terugkrijgen. Dat is vaak ook de situatie. Dat als jij belastingaangifte doet, dan krijg je geld terug. Omdat er ook speciale regelingen zijn voor als je onder een bepaalde grens verdient, zeg maar. En ook voor studenten en scholieren is een aparte regeling. Dus eigenlijk is het alleen maar slim om te doen, want dan krijg je geld terug. En het is ook nog eens verplicht. Want volgens mij, ik weet niet hoeveel jaar dat is, maar na een x-aantal jaar, als je het nog niet hebt gedaan, krijg je een boete. Dus je moet het echt doen.
Slim inderdaad. Want ik had het een paar... ik doe het zeg maar soms, dan zie ik dat er 3 jaar openstaan.
Oh, ja.
Ik doe het gelijk 3 jaar, zeg maar. En ik dacht van, volgens mij zat er inderdaad een boete op. Maar ik heb er nog nooit één gehad. Maar het zit dus wel... Je kan dus een paar jaartjes missen... Je moet het natuurlijk wel doen, maar het is niet dat je na 1 jaar gelijk een boete krijgt. Maar het is wel verplicht.
Ja, als het goed is, kan je tot 5 jaar terug belastingaangifte doen. Dus je zou het voor nu nog tot 2019 kunnen doen, zeg maar. Ja,
nice.
Ik weet niet wanneer ze echt komen met de boete. Maar in ieder geval, je kan nog wel tot 5 jaar terug.
Nice. Ja, Fijn. Ja. Dus ook handig voor mensen die dus 14 misschien al zijn. Want ja. Zo vroeg kan je nu werken.
Precies.
Doe je belastingaangifte.
Ja, dat is echt een hele belangrijke. Nice. Ja.
En hoe zit het met Duo?
Ah, ja.
Voor jongeren die willen studeren.
Het hangt er heel erg van af hoe oud je bent en wat voor opleiding, of tenminste op welk niveau je je opleiding gaat doen. Voor mbo weet ik het even niet zo goed uit mijn hoofd. Maar als je naar hbo gaat of naar wo, dan kan je in principe, als ik het goed heb, hè, vanaf het moment dat je direct gaat studeren, dan heb je recht op studiefinanciering.
Okay.
Voor mbo is het volgens mij pas vanaf je 18e, dacht ik. Maar dat zou ik even moeten nachecken. Yeah. Dus als je als je die aanvraag gaat doen, dan heb je daar ook weer een check, zeg maar, voor. Van waar heb ik eventueel recht op?
Mm-hmm.
En ik ga even uitleggen waar studiefinanciering uit bestaat.
Yeah.
Ik ga het zo makkelijk mogelijk proberen uit te leggen. Je hebt allereerst de basisbeurs. En de basisbeurs is een beurs waar elk student recht op heeft. En dan maakt het niet uit hoeveel je verdient, hoeveel je ouders verdienen. Iedereen heeft daar recht op. En als je uitwonend bent, dan is dat bedrag een stuk hoger. Omdat je natuurlijk meer lasten hebt en zo.
Yeah.
Als je thuis woont, is dat iets lager. Omdat ze, ja, je hebt je ouders natuurlijk. Of verzorgers. dan heb je ook nog de aanvullende beurs. Aanvullende beurs kan je aanvragen op het moment dat jouw ouders onder een bepaalde grens verdienen.
Mm-hmm.
En ja, eigenlijk zeggen ze gewoon als je ouders een laag inkomen hebben. Dan kan je dat aanvragen. Op zich heel erg fijn. Ik heb dat zelf ook gehad. Dat was volgens mij iets van €400 extra in de maand wat ik kreeg.
Yeah.
En het chillen daaraan is, het is een gift. Dus dat betekent dat op het moment dat jij je studie behaalt binnen 10 jaar, dan hoef je dat niet terug te betalen. Besluit je op een gegeven moment wel om met je studie eerder te stoppen, dan moet je het wel terugbetalen. Geldt ook voor de basisbeurs. Dus als je je basisbeurs hebt en je hebt je studie behaald, dan wordt het ook omgezet in een gift. Stop je met je studie, dan moet je dat ook weer terugbetalen.
Oké.
Dus dat zijn de giften. Dan heb je ook nog de rentedragende lening. En de rentedragende lening is eigenlijk gewoon een lening die jij zelf nog kan aanvragen, mocht je dat willen. Die is als extra, zeg maar. Daar hangt het ook een beetje ervan af hoe hoog dat bedrag precies is. Maar ik weet nog, toen ik mijn studiefinanciering ging checken, kon ik volgens mij nog €400 extra bovenop die aanvullende beurs krijgen.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat ik toen iets van €800 per maand heb gekregen. En dan was het €400 aan aanvullende beurs.
Aan gift. En,
ja,
ja,
precies. Ja, ja, nu wordt het heel ingewikkeld. dus dat even over de rentedragende lening. En ja, dit is een lening, dus die moet je sowieso terugbetalen.
Ja.
Vervolgens heb je ook nog, even denken. Ja, deze is een beetje voor hbo en wo alleen. Dat is collegekrediet. En dat is dan extra geld om je collegegeld te betalen. Hoeveel dat is, weet ik even niet zo goed uit mijn hoofd. Maar ik weet nog dat ik toen zelf ging aanvragen dat het iets van €90 in de maand extra was. Maar ik dacht van ja, dat is, heb ik niet echt nodig of zo. Dus,
nee, het is ook niet, nou ja, per maand. Als je dan een jaar hebt, dan loopt het wel een beetje op. Maar het is niet super veel.
Precies, daarom dacht ik ook van ja.
Ten opzichte van
hoeveel. Inderdaad, precies. Dus ja, die vind ik vaak een beetje, ja, niet heel belangrijk, zeg maar, als het gaat om studiefinanciering.
En wie konden dat aanvragen, dat collegekrediet?
Als het goed is, hbo en wo.
Dus dat is het enige ding dat je nodig hebt, eigenlijk.
De collegekrediet bedoel je? Ja, of tenminste, nou ja, je hebt, in principe kan je voor alles een check doen of je het nodig hebt.
Mm-hmm.
Dus basisbeurs, die krijg je sowieso.
Yeah.
Aanvullende beurs, ook al hebben je ouders een hoog inkomen, je kan het altijd voor de zekerheid die tool invullen om te kijken van oké, heb ik er recht op? Want als je er recht op hebt, dan krijg je het gewoon. Dat is lekker meegenomen. Yeah. Mooi meegenomen. Rentedragende lening, die kan in principe ook iedereen als het goed is aanvragen. Maar ja, weet wel dat als je die aanvraagt, dat je die gewoon moet terugbetalen.
Mm-hmm.
En ik vind collegekrediet, ja, voor sommigen is het fijn, maar ik heb ook iets van, ja, het is ook maar €90. Dus heb ik ook iets van, ja, eigenlijk zou ik het niet doen. Als je het echt niet nodig hebt, zou ik het niet doen. Maar ja, mocht je het willen, check gewoon, ja, hoeveel het voor jou is. Ja. En dan kan je het aanvragen. Maar die moet je dus ook terugbetalen. Dat nice. Is ook een lening.
Oké, ja. Dus om het even samen te vatten. Als je duo wil aanvragen, dan moet je studeren.
Ja.
Het kan op het HBO, het WO of op het MBO. En voor het MBO zit het waarschijnlijk in elkaar dat je het pas kan krijgen als je 18 bent.
Ja.
Dus, en dan kan je, dan heb je een basisbeurs, een aanvullende beurs en een lening. En de basisbeurs en de aanvullende beurs, die kunnen omgezet worden als gift.
Ja.
Als je dus je studie op tijd, volgens mij binnen 10 jaar, afrondt.
Mm-hmm.
En ook heel belangrijk voor jongeren in de jeugdzorg. Want ik heb ook een aanvullende beurs gehad.
Mm-hmm.
En bij mij was het niet eens het ding van betalen mij, zeg maar, hoeveel verdienen mijn ouders. Want mijn ouders zijn niet in beeld.
Ja.
Dus hoe het dan zit is dat je daar bewijs van moet hebben. Dat je ouders dus niet meer met jou betrokken zijn. En dat kan via voogd zijn. Gelukkig heeft mijn voogd dat geregeld.
Ja.
Ik kon het even laten gaan. Dus ik weet niet precies hoe ze dat heeft gedaan. Ik wist wel dat het er best wel wat tijd kost en heen en weer gemail.
Mm-hmm.
Maar zorg dus dat je in ieder geval bewijs krijgt van dat dit, zeg maar, jouw realiteit is. En ja, bij mij zat dat zo. Toen dat bewezen werd, kreeg ik die aanvullende beurs voor de volledigheid.
Mm-hmm.
Dus dat was heel fijn.
Ja, heel fijn. Het
heeft me heel erg geholpen, inderdaad.
Ja.
En dan heb je dus inderdaad nog de lening.
Ja.
En dan kan je dus ook, volgens mij, toen ik studeerde, en toen hadden wij dus die basisbeurs nog niet, alleen de aanvullende beurs.
Ja.
toen konden we volgens mij 800 maximaal, misschien denk ik, misschien wel zelfs meer, per maand lenen. En dan moet je dan later nog rente over betalen.
Precies. Ja, volgens mij het verschil, dat bedrag wat je maximaal mag lenen, hangt ook een beetje af van die aanvullende beurs, als het goed is.
Mm.
Want het voor mij, of tenminste hoe ik het me heb herinnerd van ook mensen om me heen, is dat ze konden in principe iets van 800, 900 euro krijgen van Duo.
Ja.
Alleen dan hing het er heel erg van af. Bij mij was bijvoorbeeld de aanvullende beurs dan 400 euro en de lening was dan 400 euro. Maar mijn vriend, die heeft dan, zijn moeder heeft een hoog inkomen, zoals ze dat zouden zeggen. Hij had dan geen recht op aanvullende beurs, dus dat was dan 0 euro, maar die lening was dan wel 800 euro.
Ah.
Dus ja, het verschilt heel erg van je situatie, hoeveel geld je per onderdeel dan, zeg maar, kan krijgen.
Precies.
Ja,
precies. Nice.
Dus, en het belangrijk is ook, want het is ingewikkeld, bel met de Belastingdienst of met Duo of met waar je ook zaken gaat doen, waar je regelzaken moet doen. Neem contact met die mensen op, want ja, ik denk dat ze heel erg openstaan en gewoon lekker met je erover willen praten, want het is ingewikkeld, hun weten dat ook.
Yeah.
Ik had zelf ook bijvoorbeeld, ik kreeg op een gegeven moment een melding in mijn systeem dat mijn aanvullende beurs was stopgezet en dat... Ja, dat was echt, ik schrok daar ook heel erg van. En dat, want ik had dan in totaal 800 euro aan studiefinanciering. En dan was de helft, dus die 400 euro was een gift. Maar op een gegeven moment kreeg ik een melding van, ja, we hebben jouw aanvullende beurs stopgezet. Die 400 euro die je van de aanvullende beurs kreeg, is omgezet in een lening. Dus had ik 800 euro aan lening. Dus ik schrok daar zo erg van. Ja. Ik dacht, wat heb ik nou gedaan? Dus ik ging bellen met Duo.
Mm-hmm.
Maar blijkbaar was het dus zo, mijn vader heeft mij niet erkend op papier. En ze hadden een fout gemaakt bij Duo met mensen die niet erkend waren. Of waarbij een van de ouders niet geregistreerd stond. Maar ze hebben het wel voor me opgelost, zeg maar. Dus ik zou, ja, mocht je ooit zo'n melding krijgen of iets gaat helemaal fout, of je snapt er helemaal niks van, bel met die mensen. Want ja, ze leggen het je uit en ze ondersteunen je waar nodig. Dus,
Nou, fijn dat het is opgelost, maar wel even schrikken.
Nogal.
Oké. Ja.
Ja.
Oh, fijn. Eventjes denken, want op zich hebben we denk ik dan al die vraag waar we mee begonnen zijn. Wat voor dingen moet ik allemaal regelen als ik 18 word? Alle geldzaken.
Ja.
Dus dat, als we even terug kunnen gaan naar start, dat was dat de zorgverzekering aanvragen.
Ja, zorgtoeslag. Schrijf je in bij woningsites. En als je een woning hebt gevonden, kijk of je recht hebt op huurtoeslag.
Huurtoeslag,
ja. De belastingaangifte is een hele belangrijke. Ja, deze heeft niet echt met geld te maken, maar het donorregister, dat is een beetje in het verlengde van zorgverzekering.
Gewoon dingen die je moet regelen als je inderdaad 18
wordt. Wat hadden we? Oh ja, studiefinanciering dan dus ook.
Mm-hmm.
Oh, en wat trouwens ook nog een goede is. Als je 18 bent en je zit op de middelbare school, dan ben je dus volwassen. Dan kan je recht hebben op een tegemoetkoming. Omdat je als volwassene nog op de middelbare school zit.
Oh, ja.
En dat is echt alleen als je 18 jaar of ouder bent. Dus als je 17 bent, dan heeft het geen nut om je aan te vragen, want dan krijg je hem niet. Maar als je 18 bent, dan kan je dus een aanvraag indienen. Als het goed is ook bij Duo. En dan kan je gewoon zeggen van, hey, ik zit in de middelbare school, ik ben 18. Ik wil graag de tegemoetkoming aanvragen. En dan wordt die ook als het goed is berekend. En dan, volgens mij zit daar ook een verschil in tussen als je uitwonend bent of thuis woont. De mensen die dan uitwonen zijn, krijgen natuurlijk een stukje meer.
Mm.
En mensen die thuis wonen, iets minder. Maar lekker meegenomen, een beetje geld per maand. Nice. Ja.
Oké, dus best wel twee handen vol dingen die je dan moet echt regelen. Veel.
Ja.
En ook nog even een vraag over die zorgverzekering. Want je moet dat geregeld hebben voordat je 18 wordt. Dus wanneer moet je dat aanvragen?
Ja, dat is een beetje het lastige. Want daar zit ook een bepaalde deadline aan als het goed is. Maar ja, wat het ding dus is als jij minderjarig bent, is het even uitgaande van de beste situatie, dan ben je mee verzekerd met je ouders. Dus dan sta je bij hun polis of bij hun zorgverzekering sta je ingeschreven.
Ja. Maar misschien voor deze podcast slechte scenario. Ja, dat is precies, wat de meeste van ons...
Ja, ik weet even niet precies hoe het zit. Maar, want ik ga ervan uit dat je wel... Heb je dan een voogd?
Ja.
Ja. Ik ga ervan uit dan dat jij met hen mee verzekerd bent. Als je een voogd hebt, dan sta je bij hen mee verzekerd. En op het moment dat je 18 wordt, dan moet je die zelf gaan aanvragen. Nou ja, daar zit dan ook een deadline aan, zeg maar. Dus vanaf je 18e verjaardag moet het zo en zoveel maanden zijn. Of mag je max zonder zorgverzekering rondlopen, zeg maar.
Okay.
Heb je die niet, dan krijg je die boete. Maar de exacte deadline daarvoor weet ik eventjes niet. Maar het beste is gewoon om die zo snel mogelijk aan te vragen, dat als je op je 18e... of als je 18 wordt, dat je hem gewoon direct hebt. Want ja, het is iets wat je sowieso moet regelen. Dus doe het dan het liefst gewoon op tijd.
Ja.
En het is vaak ook niet... Het is redelijk snel gedaan. Als jij gewoon nadenkt van, oké, wat heb ik nodig qua zorg? Wat vind ik belangrijk?
Mm-hmm.
Als je dat voor jezelf hebt uitgevogeld, en er zijn hele makkelijke tools op bijvoorbeeld Independer, kan je heel makkelijk zorgverzekeraars vergelijken. En dan kan je ook heel makkelijk invullen van, nou, ik wil graag... aanvullende tandartsverzekering. Ik wil extra fysiotherapie bijvoorbeeld. Mm. En dan...
extra therapie.
Ja, precies, precies. Dan maakt... Independer maakt dan een overzicht van, nou, dit zijn waarschijnlijk dan de beste zorgverzekeraars voor jou.
Mm.
En dan kan je die gewoon heel makkelijk afsluiten. En ja, dat is... Oh, dat is misschien ook een goede. Je DigiD. Die moet je dan ook geregeld hebben natuurlijk.
Mm-hmm.
Eigenlijk,
DigiD,
eigenlijk al het liefst voordat je 18 bent. Want ja, je zal hem voor die tijd misschien ook al nodig hebben voor bijvoorbeeld je inschrijven voor een vervolgopleiding. Ook tijdens corona hebben jongeren die ook nodig gehad om met die QR-codes die je dan had. Dus
I don't know.
Maakt niet uit. Maar ja, met je DigiD is eigenlijk het belangrijkste tool om online zaken te doen met de overheid. Dus
zeker,
regel die ook. Wat was ook weer de vraag? Sorry.
Volgens mij zaten we op... Wauw.
Zorgverzekering. Nee. Ja,
zorgverzekering en dat aanvragen wanneer.
Ja, precies. Ja. Daar pin me daar niet op vast. Maar ik zou, gewoon het beste is echt, regelt gewoon vlak voor je 18 een beetje aan. Dan weet je gewoon zeker van, oké, het is geregeld. Want als je 18 bent, moet je gewoon een eigen zorgverzekering hebben. Dus ja.
Nice. En ook goed dat je die DigiD even aankaart. Want hoe regel je dat eigenlijk?
Ja, nou dat is op zich... Ik vind DigiD, of tenminste de manier waarop dat gebeurt... of hoe je dat aan moet vragen, is best wel ouderwets nog.
Dat vind ik ook.
Ja, maar ergens ook logisch. Want je DigiD is echt eigenlijk letterlijk jouw digitale ID.
Ja.
Je moet die dus aanvragen. En dan doe je je gegevens invullen, je adres. En dan wordt vervolgens een... brief verstuurd naar je huis met een code. En dan kan je pas je account maken, zeg maar. Dus daar gaat op zich ook wel wat tijd overheen. En daarom is het slim om dat ook ruim van tevoren te doen. Want stel, ik zeg maar wat, je moet je inschrijven op studielink voor... Ik weet niet wat, 1 mei is dat volgens mij voor de meeste studies. Als jij op 30 april je DigiD gaat aanvragen, omdat je op 1 mei voor 1 mei je moet inschrijven, dan ben je eigenlijk al te laat. Ja. Dus zorg echt dat je dat ruim van tevoren doet, want ja, post natuurlijk. Wellicht gaat er iets mis bij de post, weet je wel. Dan duurt het ook nog wat langer, weet je. Dus zorg gewoon dat je dat zo snel mogelijk hebt gedaan. Dan kan je gewoon de rest van je leven, tenzij je wachtwoord vergeet, dan... dat is ook weer een gedoe. Ja, dan moet je het weer opnieuw doen. Maar ja, zorg gewoon dat als je het nog niet hebt, vraag het zo snel mogelijk aan. Als je het vergeten bent of als je het kwijt bent, vraag het zo snel mogelijk opnieuw aan. Want ja, als je het niet hebt, dan merk je ineens van, ik heb het toch voor best wel wat dingetjes nodig.
Ja. Het is inderdaad echt heel handig om te hebben.
Ja.
En omdat het dus een digitale identiteitskaart is, is het dus ook alleen voor mensen met een Nederlandse identiteitsbewijs.
Klopt.
Bewijs.
Ja, inderdaad. Ja.
Wow, mooi. Dankjewel, Ebony. Yes. We hebben veel geleerd vandaag.
Ja, het is echt... Het is zoveel informatie en het is warrig en het is confusing. Dus ik hoop dat het alsnog wel een beetje is overgekomen, want het is echt een bom aan informatie. Maar als je het gewoon opschrijft, al deze punten die we hebben benoemd, dan... En je zoekt ze één voor één eventjes uit, je leest ze even in, dan komt het echt wel goed.
Ja.
Ja.
En ik denk ook als tip, begin 6 maanden van tevoren of misschien... Ja. Dus je denkt van, op mijn 17e, dan ga ik inderdaad al die dingen opschrijven. En nu alvast kijken van, wat zou er bij mij passen qua zorgverzekering? Heb ik later over een jaar überhaupt recht op dit en dit en dit? Ja. En dan 6 maanden van tevoren probeer dan alles te kijken wat je al wel en niet kan regelen. En dan,
inderdaad.
Ja. En vraag hulp, trouwens.
Echt, ja. Je hebt bij de heel veel bibliotheken hebben zo'n informatiepunt. Dat heet informatiepunt digitale overheid. Ja, ze hebben, eigenlijk is het voornamelijk, of de doelgroep die ze voornamelijk aantrekken, zijn oudere mensen.
Ja.
Ja, maar ze proberen dus ook echt jongeren aan te trekken van, gewoon ook die 18 worden of al 18 zijn geweest, mm-hmm. die nog problemen hebben met dit soort zaken. Want ja, ze zijn daar om je te helpen natuurlijk, met dit soort zaken. Ook grote mensen praat, kan je ook gewoon benaderen. En als je mensen om je heen hebt, het helpt heel erg om met leeftijdsgenoten te checken. Van, hoe heb jij dat precies aangevraagd? Yeah. Want regelgeving verandert ook om de zoveel tijd verandert er weer iets. Dus het is ook fijn om bij je peers te checken van, hoe heb jij dat geregeld? Dus,
Ja, dat vind ik een mooie. Want ik denk ook van, als je dit nu weet, vertel ook vooral aan anderen waarvan je denkt van, misschien zijn die hier nog niet mee bezig. Van, dit zijn dingen waar je misschien over moet nadenken.
Precies.
Dus... ja, dat community. Ja. Daar komen we sowieso verder mee, denk ik.
Yes.
Nou, ik wil je ontzettend bedanken.
Yes.
Vooral dat je hier naartoe bent gekomen.
Natuurlijk.
En dat je al deze informatie hebt gedeeld.
Yes.
En heb je nog socials die je zou willen delen?
Ja, voor Grote Mensenpraat is dat... Ja, Grote Mensenpraat. En mocht je ons willen mailen, omdat je... volgens mij, als je ons DM't, of tenminste als je een DM stuurt, dan heb je een x-aantal woorden wat je...
Ja.
Mocht je een grotere hulpvraag hebben, dan kan je ons ook mailen via info@grotemensenpraat.
Nice.
Yes.
Nou, fijn. Dankjewel. En tot voor een keer.
Yes.